Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u in vrede van God onze Vader en de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij gaan samen zingen uit Psalm 99 en daaruit de versen 1, 2 en 8. God de Heere regeert, beeft gij volken, eert zijn hoogbestel, die bij Israël tussen Gerubs woont. Uit Psalm 99, de versen 1, 2 en 8. Beleiden wij samen ons geloof en stemmen we daarmee in door te zingen uit Psalm 95, het vierde vers. Want Hij is onze God en wij zijn het volk van zijn heerschappij, de schapen die zijn hand wil weiden. Het vierde vers van Psalm 95. Beleiden we met de kerk van alle tijden en plaatsen ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofs, met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. Met mond en hart als volgt. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en van de aarde, van alle zienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader, voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt. Van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is neergekomen uit de hemel en vlees is geworden van de Heilige Geest uit de Maagd Maria en een mens geworden is. Ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften. En is opgevaren ten hemel, zit aan de rechterhand van de Vader en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten, en één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving van de zonden, verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. Laten we nu samen bidden om de opening van het woord, de hulp en de leiding van de Heilige Geest. Schapen van uw weide. Zo zongen wij en zo belijden wij. Zo getuigt de schrift. En zo hebt u zich, Heer Jezus Christus, bekendgemaakt aan uw gemeente. Ik ben de goede herder. Wat is dat een machtig en heerlijk en ook eenvoudig evangelie. U bent een herder. U streept niet af. U valt niet af. U breekt niet af, maar u valt bij en u bouwt op. U zoekt op. U zoekt net zo lang naar het verlorene totdat u het vindt. Uw schapen, de schapen van uw weide, mensen, en u wilt hun God zijn. U wilt onze God zijn. U schrijft de kerk niet af en de gemeente niet af en de ouderen niet en de jongeren niet, deze of gene, met wie wij misschien helemaal niets meer hebben. U schrijft ons niet af, met wie misschien anderen niets hebben, maar u komt naar ons toe met genade en vrede. En u zegt, ik ben de goede herder. Heer, wij moeten u belijden dat wij zo vaak andere dingen laten zien. Dat wij zo vaak iets anders tonen dan wat uw evangelie ons aanreikt. Uw evangelie ons leert. We kijken anders. En we doen anders. En we handelen anders. We voelen anders. We hebben zo onze gedachten, onze meningen, onze opvattingen. Maar die liefde van u en de Heer Jezus Christus, die liefde van de goede herder, wilt u ons daarmee vervullen. Met die liefde naar anderen toe, naar u toe. En wilt u vanmiddag door uw Heilige Geest ook ons persoonlijk daarmee vervullen en aanraken. En tonen dat u ook voor ons, gebroken mensen, afgedwaalde mensen, verwonde mensen, gedeukte mensen, dat u voor ons een God wil zijn. Een God wil zijn, een herder wil zijn van nabij. De enige goede herder. O Heer, wilt u ons opnemen? Wilt u ons opbeuren? Wilt u ons aan uw hart drukken? En wilt u ons laten merken dat u voor ons, mensen, een God wil zijn. Een God wil zijn zoals een herder. Een goede herder. Leid ons daarom door uw Heilige Geest. Dit bidden wij u in Jezus' naam. Amen. We gaan samen lezen uit het Oude Testament, allereerst uit Ezechiël 34. En dat is ook het teksthoofdstuk. Ezechiël 34. En we lezen vanaf het begin, vanaf vers 1 aldus. Ezechiël 34. De eerste 33 hoofdstukken wordt het oordeel over Juda en Jeruzalem aangekondigd. En wordt ook het oordeel aangekondigd over allerlei omringende volkeren. Dat zijn profetieën van Ezechiël die hij, terwijl hij in Babel is, al van God ontvangt. En hij krijgt dus te zien hoe het in Jeruzalem er eigenlijk aan toe gaat. Hoe het met Juda gesteld is en wat God daarmee zal doen. Oordelen en gerichten. En dan komt er een tweede gedeelte in de profetie van Ezechiël. Een gedeelte waar het gaat ook over redding en verlossing. Hoofdstuk 34. Het woord van de Heere kwam tot mij. Mensenkind, profeteer tegen de herders van Israël. Profeteer en zeg tegen hen, tegen die herders, zo zegt de Heere, Heere. Wee de herders van Israël die zichzelf weiden. Moeten de herders niet de schapen weiden? U eet het beste op en u kleedt u met de wol. U slacht het vetgemeste. Maar de schapen weidt u niet. Het zwakke versterkt u niet. Het zieke geneest u niet. Het gebrokene verbindt u niet. Het afgedwaalde brengt u niet terug. En het verlorene zoekt u niet. Maar u heerst met geweld en met harde hand over hen. Ze zijn overal verspreid zonder herder. En ze zijn alle dieren van het veld tot voedsel geworden. Ze zijn verspreid. Mijn schapen dwalen rond op alle bergen en op elke hoge heuvel. Over heel het aardoppervlak zijn mijn schapen verspreid. en er is niemand die naar ze vraagt, en er is niemand die ze zoekt. Ik lees verder bij vers 15. Ik zal zelf mijn schapen weiden, en ik zal ze zelf doen neerliggen, spreekt de Heere Heere. Het verlorene zal ik zoeken, het afgedwaalde zal ik terugbrengen, het gebrokene zal ik verbinden, en het zieke zal ik versterken. Maar het welgedaan en het sterke zal ik wegvagen, ik zal ze weiden zoals het hoort. Vers 23. Ik zal over hen één herder doen opstaan, en die zal ze weiden, mijn knecht David. Hij zal ze weiden, en hij zal een herder voor ze zijn. En ik, de Heere, zal een God voor ze zijn, en mijn knecht David zal vorst zijn in hun midden. Ik, de Heere, heb het gesproken. En dan vers 30. Dan zullen ze weten dat ik, de Heere, hun God, met ze ben. En dat ze mijn volk zijn, het huis van Israël, spreekt de Heere, Heere. En u, mijn schapen, schapen van mijn weide, u bent mens, maar ik ben uw God, spreekt de Heere, Heere. De tweede schriftlezing is uit het Nieuwe Testament, uit het Johannesevangelie, uit Johannes 10. Daaruit een aantal versen, Johannes 10, vanaf vers 11. Johannes 10, vers 11. Ik ben de goede herder. De goede herder geeft zijn leven voor de schapen. Maar de huurling en wie geen herder is, die de schapen niet tot eigendom heeft, ziet de wolf komen en laat de schapen in de steek en vlucht. En de wolf grijpt ze en drijft de schapen uiteen. En de huurling vlucht omdat hij een huurling is en zich niet om de schapen bekommert. Ik ben de goede herder en ik ken de mijnen en word door de mijnen gekend. Zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken en ik geef mijn leven voor de schapen. Ik heb nog andere schapen die niet van deze schaapskooi zijn. Ook die moet ik binnenbrengen en ze zullen mijn stem horen en het zal worden één kudde en één herder. Tot zover de lezing uit het Oude en Nieuwe Testament. De laatste woorden van vers van hoofdstuk 34 van Ezechiël vormen in bijzonder de tekst. Het laatste vers. En u mijn schapen, schapen van mijn weide, u bent mens en ik ben uw God, spreekt de Heere, Heere. Thema voor de verkondiging is: en toch mijn schapen. En toch mijn schapen. Ik heb hier nog enkele dingen te zeggen. Aanstaande woensdagmorgen is er weer gebedskring om 9:30 hier in de kerk. Bekende kring die altijd bij de familie de Jong samenkomt, maar die nu in de kerk samenkomt. En iedereen is welkom om 9:30, duurt ongeveer een uur, hier in de kerk in een van de zalen. Deze week moet de kopij voor het wijkblad ingeleverd worden. Sommigen komen daar later soms of soms te laat achter, maar deze week mag u dat inleveren voor de maand juni. Collecten zijn in deze dienst bestemd voor de stichting Zuidoost-Azië, ZOA. De tweede collecte is bestemd voor de kerk en de collecte bij het verlaten van dit gebouw voor de aanschaf van de kerk. Van harte aanbevolen. We gaan nu samen zingen uit Psalm 118, daaruit het achtste vers. Psalm 118, vers 8.
zoveel heil verwerven. Het tot zijn eer doen vaderstaan.
Direct aansluitend aan de verkondiging zingen we het eerste vers van Psalm 23. De God des heils wil mij ten herder wezen. Psalm 23, vers 1. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, van hem die een herder is. Misschien hebt u het gehoord. We zongen ze juist, Psalm 118, vers 8. Gods rechterhand is hoog verheven. Doet door haar daan de wereld beven en houdt door haar kracht Gods volk in stand. Door de rechterhand van God beeft de wereld, maar Gods volk wordt in stand gehouden. En toen Julian dat speelde, voorspel, weefde hij de Heer is mijn herder daardoorheen. De wereld beeft en Gods volk wordt in stand gehouden door die rechterhand van God. Nou, dat kan maar op één manier als God een herder is. Dus een stevige hand, de wereld beeft. Gods volk, zij die geloven, wordt in stand gehouden. Dat kan alleen maar omdat de Heere onze herder is. Mijn herder is. En dat is misschien in een notendop wel de inhoud van de prediking van vanavond, van vanmiddag. En toch, mijn schapen. Zojuist vroeg een van de ouderlingen, twee preken over Ezechiël en nu de derde en al in hoofdstuk 34. Nou ja, de hoofdstukken aan hoofdstuk 34 voorafgaand gaan eigenlijk telkens weer over hetzelfde. Niet dat dat niet herhaald zou mogen worden, maar het is oordeel over Juda, over Jeruzalem en over de omringende volkeren. En dat gaat eigenlijk door van hoofdstuk 1 tot hoofdstuk 33. Oordeel en gericht over allerlei onrecht en afgoderij. Vorige week in de doopdienst hebben we daar iets van gehoord, van gezien. Er waren in het tempelgebouw mensen, vooraanstaande, leiders, herders, die allerlei beelden hadden geschilderd, gemaakt op de muren. En die beelden bewierookten, die goden vereerden. Er waren mensen die de tammoes beweenden, dat had te maken met de vruchtbaarheid. En als je dat maar deed, dan zou een oogst gegarandeerd zijn. Sommigen keerden zich met de rug naar het altaar, moesten niets meer hebben van de bediening van de verzoening en aanbaden de zon. En dat gebeurde er in de tempel, tempelcomplex, hoofdstuk 8 staat er allemaal beschreven, hoofdstuk 9 kwam erop terug. En vanwege al dat onrecht in Juda, in Jeruzalem, zelfs in de tempel, zelfs de leiders van het volk, komt het oordeel van God over Gods eigen volk. En de volken rondom hadden leedvermaak. Ammonieten, Moabieten. Maar dat moeten ze ook duur betalen, want ook het oordeel zal God over die volkeren voltrekken. Maar God begint met zijn oordeel bij Jeruzalem. Wat ze nooit hadden kunnen denken, waar ze eigenlijk geen rekening mee hielden, gebeurt toch. Jeruzalem wordt een puinhoop. En na die eerste wegvoering in 597 volgt uiteindelijk in 586 de tweede wegvoering en is het hele volk weggevoerd naar Babel. Over en uit, het is gedaan. Komt nooit meer goed. Maar u, mijn schapen, schapen van mijn weide, u bent mens, maar ik ben uw God, spreekt de Heere Heere. Mijn schapen, mensen, ik ben uw God. Ja. Eigenlijk zit daar een geheim achter. We hebben gelezen uit Johannes 10. Ik ben de goede herder. Nou ja, die tekst kennen we wel. En de kinderen kunnen die wel opzeggen. Ik ben de goede herder, ik ben de deur van de schapen. Ik ben de goede herder. De goede herder stelt zijn leven voor de schapen. Ja, waarom goede herder? Omdat er zoveel andere herders waren in de tijd van Jezus. Sadduceeën, Farizeeën, Leidslieden, Romeinen. Allemaal verleiders. Misleiders. Bracht op verkeerde sporen. Maar al in het Oude Testament, in de tijd van Ezechiël, waren er allemaal van die profeten, priesters en koningen die het volk hadden moeten voorgaan en hadden moeten leiden, maar het niet deden. En tegenover al die slechte herders, Nieuw Testament, Oude Testament, is er dan één herder, de Heer Jezus Christus, die de goede herder is. En in het Oude Testament wordt daar steeds alweer over gesproken. Ik zal een herder verwekken, doen opstaan. David, uit het geslacht van David, een koning. En die zal de schapen weiden, de goede herder. Maar waarin zijn nou die herders van Israël ten tijde van Ezechiël? En ook die Sadduceeën en schriftgeleerden ten tijde van de Heer Jezus? En waar zijn nou de leiders in onze tijd? Slechte herders. Nou, ik zei zojuist al, zij dienden de afgoden, pleegden onrecht, allerlei misstanden. Ze aanbaden allerlei goden die ze niet moesten dienen. En ze keerden zich van het altaar af, van de verzoening af. En ze keerden zich tot de zon. Al die leiders ten tijde van Ezechiël, ze verleiden en ze misleiden, ze brachten het volk op het verkeerde spoor. Maar ondertussen leefden zij zelf er wel van. Ze weiden wel, niet de schapen, maar ze weiden zichzelf. En als er geofferd werd en zo, dan aten ze het beste van de offerdieren zelf. En ze kleedden zich met de wol die ze op die manier aan het stelen waren. En ze voelden zichzelf des te beter en des te meer. En ze hadden geen oog, staat er dan, dat was het eerste stukje van de schriftlezing. Ze hadden geen oog voor de zwakken en voor de zieken en voor de gebrokenen en voor de verlorenen en voor de verdwaalden. Ze hadden alleen maar oog voor zichzelf. Voor hun naam, voor hun eer, voor hun plek, voor hun positie, voor hun macht, voor eten en drinken, voor hun buik, voor hun hoofd. Ze wilden alleen maar zelf geëerd en gediend, gevoed en gestreeld worden. Maar ze weiden niet de schapen die aan hun zorgen waren toevertrouwd. Naar het zwakke keken ze niet om, naar het zieke keken ze niet om, naar het gebrokene niet, naar het verloren niet, naar het verdwaalde niet. Ze hadden alleen maar zichzelf op het oog. En dat volk? Ja, dat volk dat ging eigenlijk ook van kwaad tot erger. Als schapen. Wat doen de schapen? Nou ja, ze komen in een bepaald gebied waar gras is en dan eten ze heel gulzig dat gras op. Maar ondertussen vertrappen ze het gras en dan komen er nog andere schapen en die kunnen van dat gras niet meer genieten. En ze komen bij waterbronnen en ze zijn heel gulzig om te drinken. En terwijl ze gedronken hebben, maken ze met hun poten dat water troebel en andere schapen kunnen er niet meer uit drinken. Herders zijn slechte herders. En de schapen gaan van lieverlee zich op dezelfde wijze gedragen. Als ik het maar heb, als ik het maar heb. Als mijn naam maar genoemd wordt. Als het maar gaat zoals ik het precies wil. Als ik het maar op mijn naam kan zetten. Ze wijden zichzelf. Ze eten er goed van. Ze kleden zichzelf. Maar ze hebben geen oog voor de zwakken. Alleen maar zichzelf. De schapen, de herders ten tijde van Ezechiël. En ten tijde van de Heer Jezus. Op de hoeken van de straten stonden ze te bidden. Stijf van vroomheid. Ze wisten precies hoe het was en hoe anderen het moesten doen. Maar ondertussen hadden ze geen oog voor de kleintjes en voor de zwakken. En voor de zoekenden en voor de verdwaalden. Voor de mensen in de goot en in de heggen en de steggen. En die lieten ze verkommeren. Geen oog, geen oor, geen hart voor hen. En daarom dat oordeel. Hoofdstuk 1 tot en met 33. Maar dan laat God zien in hoofdstuk 34 en volgende wie hij is en wat hij niettemin toch wil doen. Maar u en u, mijn schapen en de schapen van mijn weide, u bent mens, maar ik ben uw God, spreekt de Heere. Nou, wat zal hij dan doen? Dat was het tweede stukje de schriftlezing, vers 15 en 16. Ik zelf zal mijn schapen weiden en ik zal ze zelf doen neerliggen, spreekt de Heere, Heere. Ik zal het verlorene zoeken. Het afgedwaalde zal ik terugbrengen. Het gebrokene zal ik verbinden en het zieke zal ik versterken. Maar het welgedaan en het sterke zal ik wegvagen. Ik zal hen weiden zoals dat hoort. Schapen mijner weide. Mensen, ik ben uw God. Wie zijn die schapen? Wie zijn die schapen die hij uiteindelijk wijdt? Wie zijn die zwakken? Die zieken, die gebrokenen, die verdwaalden? Vorige week in de doopdienst ging het over hoofdstuk 9. En daarin kwamen we een man met een linnen lijfrok tegen. Een priesterlijke figuur. Engel des Heren, lijkend op de Heer Jezus. Die had geen wapen, geen vernietigingswapen, maar die had een inktkoker. Wij zouden zeggen, die had een pen. Had iets waarmee je schrijven kon. En die moest een aantal mensen een teken geven aan het voorhoofd. En hen zou geen oordeel treffen, maar zij zouden worden gered. Dat waren de schapen van zijn weide. Waarom dan? Omdat ze kermden en zuchten, omdat ze niet meegingen in die goddeloosheid en het onrecht wat er onder het volk gaande was. Ze waren door het geloof anders geworden en zij namen afstand van die goddeloosheid en van het ongeloof van de rest van het volk. Zij konden daarin niet mee. En terwijl het hele volk het volk van God was, waren er toch een aantal die God trouw bleven, die in hem geloofden, die hem wilden volgen, die schuld beleden en die uitzagen naar verlossing. getekenden. En voor hen zou God verlossing teweeg brengen. Hij zou voortdurend aan hen denken. Hij zou ze uiteindelijk redden en verlossen. Door wie? Door David. Nou, die was al lang geweest. Die was al koning geweest. Die was al gestorven, ja. Maar die David staat voor dat hele koninklijke geslacht. Al die koningen uit David voortgekomen. En uiteindelijk staat die naam David voor de Heer Jezus Christus. Ik zal die schapen verlossen door mijn kind, grote zoon van David, Jezus Christus, de vorst te midden van het volk. En door hem zal ik bij dat volk zijn. En ze zullen mijn volk zijn. Zij zijn mijn schapen en ik ben hun God. En al op het moment van de ballingschap, daar middenin, wordt deze belofte van die ene goede herder met zoveel woorden al doorgegeven aan het volk daar in ballingschap. Ik zal mijn volk verlossen door die ene goede herder. Mijn schapen en de schapen mijner weide. Waaruit bestaat die verlossing nou precies? Gemeente, het is heel opvallend dat in heel Ezechiël God heel eerlijk is, maar ook heel scherp. 66 keer staat er in het boek Ezechiël: men zal weten dat ik Heere ben. Dat ik de Heere ben. Staat 66 keer in al die hoofdstukken. En dan gaat het over de vijanden, gaat het over Juda, gaat het over degene die niet geloven, degene die wel geloven. En telkens weer staat er als een refrein: en ze zullen weten dat ik de Heere ben. Wij zullen weten dat God Heere is. Maar in dat tweede gedeelte, vanaf hoofdstuk 34, staat heel opvallend tot 16 keer toe het zinnetje: maar mijn schapen. En dat duidt erop dat diezelfde God die zo rechtvaardig is, ook een God is die toch zijn schapen heeft. Psalm 118. Hij doet door zijn rechterhand de volkeren beven. Ze zullen weten dat ik Heere ben. Maar hij houdt door diezelfde hand, die rechterhand met kracht, zijn volk in stand. De schapen van mijn weide. Maar mijn schapen, ik zal ze niet begeven en ik zal ze niet verlaten. Tot 16 keer toe vanaf hoofdstuk 34. En er tussendoor opmerkingen, zinnetjes als: en ik ben de Heere, uw God. En tot 400 keer staat in het hele Bijbelboek: ik zal. Dat gaat over oordelen, maar voor een groot gedeelte ook over redding. Ik zal. God zal doen wat hem behaagt. Als het gaat om het oordeel, maar nu ook, hoofdstuk 34 en volgende, als het gaat om redding. Mijn schapen, schapen van mijn weide, u bent mens, maar ik ben uw God. Er is dus een overblijfsel, een rest. Er is een aantal mensen dat gelooft, kermde en zuchtte, getekenden, waarvan nu geldt: en die schapen, schapen van mijn weide, hen zal het aan niets ontbreken, het zijn wel mensen, maar ik ben hun God, ik ben uw God. Wie is nou die herder? En daarmee komen we heel dicht bij onszelf. Ik weet niet of u zich gekwetst voelt door deze of gene. Sommige mensen hebben deuken opgelopen in allerlei contacten. En die raak je niet zomaar kwijt. Verguisd door deze of gene. Het gaat hier over schapen die gras vertrappen en bronnen vuil maken. Je kunt zomaar vertrapt zijn. Weggetrapt zijn. Beroofd zijn. Geestelijk honger lijden. Geestelijk kou. In de kou staan. Uitgebuit door deze of gene, genegeerd. Je kunt trauma's oplopen in je leven. Waardoor je eigenlijk van binnen en van buiten voor je gevoel helemaal kapot bent. Vuil bent, smerig bent. En er is niemand die om je geeft, lijkt het. Nou, dat volk van Israël, dat volk van Juda in de ballingschap, door oordeel en gericht heen, het leek gekwetst, gedeukt, verguisd, vertrapt, beroofd, verhongerd, verkleumd, uitgebuit, genegeerd. Wat komt daar nog van terecht? Daar zou helemaal niets van terecht komen. Maar wat zegt God? Het zijn mijn schapen. Zij die kermen, zij die zuchten. Zij die mij aanroepen in hun nood. Ik blijf voor hen zorgen. Schapen mijn... Ja, het zijn mensen. Ja, zo staat er ook, hè, dat tussenzinnetje. U bent mens. Het zijn van die gewone mensen zoals u en ik. Met een deuk hier en een schram daar. En een ongeluk zus. En hier een trauma en daar een pijn. Maar hij zegt, u bent wel mens. Maar ook mijn schaap. Als er niemand meer naar hen om lijkt te kijken. En ook alle woorden van God tegen hen lijken te zijn. Komt er dwars doorheen toch ineens die zonnestraal. U bent wel een mens, gedeukt, gekreukeld, vermoeid, verslagen. Maar mijn schaap. Er was in deze dagen wat nieuws over een homo in Rusland. Dat mag helemaal niet daar. Goed, daar hebben we ook onze gedachten over, maar het gaat even om het voorbeeld. En die kwam er blijkbaar voor uit dat hij dat was. En toen waren er vrienden, kennissen, die hem dat zo kwalijk nemen. Die gingen plagen, die gingen pesten. En die gebruikten geweld. En hij is aan dat geweld overleden. Hoe zou de Heer Jezus kijken naar iemand die een bepaalde grote zorg heeft, verslaafd is, of een trauma heeft opgelopen, misbruikt is? Hoe zou de Heer Jezus omkijken naar zulke mensen? Natuurlijk zal hij niet alles goedkeuren wat wij, wat anderen doen, maar hij heeft oog voor de zwakken en voor de zieken en voor de gebrokenen en voor de verdwaalden. Hij geeft ze geen trap na. Hij negeert ze niet. Hij duwt ze niet weg. Maar hij zegt juist tegen die kleintjes, tegen die zwakken, tegen die dwalenden, die verguisden en die verhongerden, kom maar tot mij. En in 2013 in Nederland zijn hele groepen die niet aan de bak komen. Want er zijn andere mensen breed voor. En zij komen niet aan de bak omdat ze niet zoveel verstand hebben, of omdat ze niet zoveel lef hebben, omdat ze niet zoveel geld hebben, omdat ze niet zulke goede ouders hebben, omdat ze dit niet hebben of dat niet hebben. En sommigen die worden zomaar weggeduwd in de wereld om ons heen en soms ook in de gemeente. We tellen ze gewoon niet mee. Och, dat is die of dat is die en die vader zus en die moeder zo en hij denkt dit en hij denkt dat. En we schrijven ze bijvoorbeeld al af. Die ene jongen, dat ene meisje, die ene vader, die ene moeder. En de Heer Jezus, hij luistert naar het zuchten, het kermen, de nood van deze en van gene. En hij hoort dat zuchten, hij hoort dat kermen, hij hoort die hunkering, dat verlangen. Hij hoort het geblaat van die kleine schapen, van die kleine lammetjes. En hij zoekt ze op, neemt ze op de schouder en hij zegt, moeilijk hè, om mens te zijn onder de mensen. Maar je bent mijn schaap. Schaap van mijn weide en ik ben jouw God. Als je nou kapot bent van binnen, stuk door mensen, eenzaam en verlaten. En dan zegt de Heere God, de Heer Jezus in Ezekiel 34, Jezus in Ezekiel 34 tegen ons. Maar als je kermt, als je zucht, ik hoor je roepen. Jij mag ook mijn schaapje, mijn lammetje zijn. Willem-Alexander, koning Willem-Alexander, hield op 30 april zijn troonrede. Ongetwijfeld zal het u niet ontgaan zijn en misschien hebt u die ook wel gehoord. Hij gebruikte in die troonrede een zinnetje, een citaat, van zijn verre voorvader, de prins van Oranje. Rustig, te midden van de woelende baren, een lijfspreuk van Willem van Oranje uit 1577. Ja, menigeen dacht, nou ja, die rede van Willem-Alexander is misschien wat vlakjes en zo en wordt niet zoveel verwezen naar God. Dat is misschien ook wel zo. Het was ook een troonrede, moesten ook andere dingen in gezegd worden. Maar deze zin zegt meer dan wij misschien denken. Een verwijzing naar de vader des vaderlands, rustig te midden van de woelende baren. Als je dat opzoekt, dan is er een penning geslagen in die tijd, of later, waarin dat uitgebeeld wordt. Latijnse spreuk, rustig te midden van de woelende baren. En op die penning zijn golven te zien, wilde golven. En daarop drijft een heel klein nestje van een ijsvogeltje. Een ijsvogeltje met een nest. En die ijsvogel heeft de kleuren van de Nederlandse vlag. Nou ja, de Nederlandse vlag heeft de kleuren van het ijsvogeltje gekregen. Rood, wit, blauw en ook nog oranje. En dat ijsvogeltje heeft dus een nestje op de woelende baren. Heftige tijden, maar rust te midden van die woeste golven. En dan is er een lichtbundel die dat ijsvogeltje beschijnt. De zon der gerechtigheid, Christus, een stralenbundel naar dat ijsvogeltje. Dat vogeltje in de nood op de golven wordt beschenen door de Heer Jezus Christus, de zon der gerechtigheid. Rust, midden in de storm. Koningin Beatrix zei bij haar aantreden, mijn schild en de betrouwen is God mijn Heere. Een voorbeeld. Op de eerste dag van de ballingschap, want dit is een profetie naar die tweede wegvoering, zegt de profeet Ezechiël tegen dat verslagen en verwonde volk, u blijft niettemin mijn volk. En wie naar mijn stem luistert, schapen van mijn weide, mensen, hoe gewond en geslagen ook, ik ben uw God. Op de eerste dag, niet aan het einde van de ballingschap, zo van, nou ja, dan heb je het allemaal uitgezeten en ik heb gezien hoe je het allemaal gedragen hebt. En nu aan het einde krijg je een soort certificaat, een soort diploma. Je hebt je keurig gedragen, een brevet van goed gedrag. En nu, ja, nu mag je mijn schaap zijn. mijn kind wezen. Nee, op de eerste dag van de ballingschap, ze moeten het lijden nog doorkomen. Ze moeten al die jaren nog door. En dan, op de eerste dag daarvan, zegt God al, mijn schade. Mens, gewond, verzwakt, verloren, maar niettemin mijn schaap. Ik ben uw God. Zodat ze rustig konden zijn, rust konden vinden in hun God, te midden van allerlei stormen die zouden komen. Mijn schild en mijn vertrouwen is God, de Heere. Nou, dat is nou de God van genade, die niet naar het grote ziet en het hoge ziet. De herders, de hoeken van de straten, de mensen die dat maar zo goed weten, die alles in hun vingers willen hebben en alles controleren. Maar de Heer Jezus heeft oog voor die kleintjes. Dat kleine ijsvogeltje, dat kleine jongetje, die zwakke moeder. Ik ben uw God. Ja. Maar dan komt die ballingschap nog verder. Dan gaat die gevangenschap duren. 1 jaar, 2 jaar, 50 jaar, 60 jaar. Ja, maar God zei 400 keer, ik zal, waarvan vele keren, ik zal herder zijn. Ik zal voor u zorgen, ik zal met u zijn. Ik ben met u. Al die dagen, al die jaren. En volgende week is het Pinksterfeest. Het was Hemelvaartsdag. Het wordt Pinksteren. En bij het afscheid van de Heer Jezus, van zijn discipelen, zegt hij, ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding van de wereld. Dus welke stormen er ook zullen woeden, welke pijn en moeite er ook zal zijn, hoe ook verguisd zullen worden en vertrapt zullen worden, in al die dagen geldt, ik zal met u zijn. Zoals het hier staat, ik ben uw God. Hoe dan? Als het Pinksterfeest wordt, zendt God zijn Heilige Geest. En hij die in de hemel is en die voor ons bidt, hij zendt zijn geest naar deze aarde, opdat die kleine schaapjes en die kleine lammetjes nooit alleen zouden zijn, maar altijd zouden ervaren dat God met hen was. De vorst in hun midden. De grote zoon van David in hun midden door de geest. Hem is gegeven alle macht in de hemel, maar ook op de aarde. En je zult geen dag zonder mij hoeven door te brengen. Ik ben met u alle dagen. Deze ene herder is de goede herder die nooit begeeft en die nooit verlaat. Lieflijk is deze herder. Wat zacht, wat barmhartig, wat genadig, wat klein, wat nabij. Zeker. Zijn hand, zijn rechterhand is hoog verheven, doet de wereld beven. Maar hij houdt Gods volk in stand. Jezus is de goede herder. Hij brengt je veilig naar de stal. Amen. Thank you. Dat we nu samen danken en bidden. Grote en goede herder. U die omziet naar mensen. Mensen die moeite kennen, zorgen kennen, verdwaald zijn, ziek zijn, gewond zijn, stuk gemaakt zijn door mensen, getraumatiseerd, verslaafd. U zoekt naar ellendigen, net zo lang totdat u ze vindt. En dan legt u ze op de schouders als een schaap, als een lam, en brengt het weer terug bij de kudde, de schaapskooi. U haalt de uwen thuis. Een lieflijk beeld, die herder. Een herder stond zijn mannetje. En wist zijn leven te geven voor de schapen. Stelde zijn leven in de waagschaal. Dat deed u ook, Heer Jezus Christus. U ging daarvoor vanwege al die slechte herders en al die slechte schapen naar het kruis van Golgotha. En u legde uw leven af, u stelde uw leven in plaats van de schapen. En zo kwam het dat het weer goed kwam. Pasen, door de dood heen. En daarom bent u die ene goede herder die ook leeft. Die ook werkelijk helpen en troosten kan. U mag steeds weer verkondigd worden, ook met woorden uit Ezechiël 34. Ook deze avond, ook aan ons. En u kent ons zoals we hier zijn. Anderen weten dat misschien niet, of wel. Gewond, verscheurd, geslagen, gestempeld, inwendig, stuk. U weet van onze moeite, u weet van onze zorgen, van ons, van anderen. Mensen kunnen worstelen met hun ziekte, met hun verslaving, met hun aard. En anderen zijn soms zo snel geneigd om aan de kant te schuiven, te veroordelen, weg te vegen en niet meer op te letten, te negeren. Want volgens onze maatstaven klopt er niets van. Maar u hoort het kermen, u hoort het zuchten. U kent het roepen. En u wilt ook antwoorden. Mijn schapen, schapen van mijn weide, u bent mens, een gewond mens. Maar ik ben uw God. O Heere, wilt u dat evangelie laten doorklinken? Telkens weer in de verkondiging, de catechese, de Bijbelkring, in de bezoeken, in de contacten onderling, dat u een herder bent die naar het verlorene zoekt, die zich er niet voor schaamt, maar die het zelfs oppakt en op de schouders neemt, thuisbrengt. Maak ons van u, Heer Jezus, van u die zo'n herder bent, maar getrouwe onderherders, schapen van uw weide. Neem genadig weg wat allemaal niet deugt, wat hoog en verheven is, wat groots is, wat indrukwekkend lijkt te zijn, maar het niet is. Neem dat alles weg, neem het zondige weg en maak ons maar passend bij u, die ene goede herder. Heer, wij dragen hen aan u op die verdriet hebben. Wij denken aan de familie Walhout, omdat in de afgelopen nacht een nichtje is overleden aan een ellendige ziekte, na vele jaren van ziekte en zorg. Wilt u rondom hen zijn, allen die in bijzonder verdriet hebben, het gezin, maar ook in de familie, allen die haar kennen, ook op school. Heer, wilt u troosten met dat machtige evangelie van u. Als er één herder is die weet wat mensen nodig hebben, dan bent u het. Maak allen die rondom haar waren en zijn, maar klein en vol van die genade van u. Want daarmee kun je zelfs door een dal van diepe doodschaduw heen, u wilt zelfs die kleine en die grote met uw stok en met uw staf vertroosten. Wees er nabij in deze week van beproeving, van verdriet. En wilt u hen door uw evangelie er bovenuit tillen. Heer, we mogen uw grote naam danken voor het kamp van de jongeren van de afgelopen dagen. U hebt hen fijne momenten gegeven. U hebt ze gespaard en gesterkt om dat te kunnen doen. En ook als er een ongelukje was, wilt u haar die dat overkwam weer volledig herstel geven. We bidden u samen voor degene die examen deden en wachten op een uitslag. En anderen die in de komende weken eindexamen zullen doen. Die wij kennen, die wij niet kennen. Heere, draag ze al in uw gunst en zegen het werk wat voorbereid is en wat nu gemaakt moet worden. Als het erop aankomt, is het altijd weer heel spannend, maar geeft u hen uw zegen op alle inspanningen. Om talenten door u geschonken, ontwikkeld, ook op de een of andere wijze in uw dienst, in uw koninkrijk te besteden. We bidden u voor allen die vervolgd worden om het geloof. Wereldwijd zijn er zoveel. En dat neemt niet af, dat neemt alleen maar toe. Geef moed en krachten zij die omwille van het geloof verdrukt en vervolgd worden, geen dak boven hun hoofd hebben, geen plek om u te dienen. Wilt u zijn met die kinderen die door alle omstandigheden slachtoffer zijn van geweld, van huiselijk geweld, van een vader, van een moeder. Er wordt naasten gezocht naar kinderen, naar jongens. In de hoop dat ze ze vinden, levend vinden. Maar er wordt gevreesd voor de dood van hen. Wat zal dat ingrijpend zijn voor een moeder, voor familie, voor klasgenoten, voor allen die hen kenden. En dat gebeurt elke dag weer opnieuw, dan hier, dan daar, wereldwijd, maar ook onder ons. Er gaat zoveel mis in gezinnen. Er is zoveel geweld in relaties. Er is zoveel stuk geslagen en er wordt zoveel kapot gemaakt. O Heer, wilt u door uw genade en door uw geest leiden, sterken en vertroosten. We willen samen bidden voor het evangelisatiewerk in onze gemeente. Het is nodig om telkens weer het evangelie te verkondigen in de zondagse diensten, op gezette tijden, in allerlei samenkomsten, maar juist ook hen te bereiken met het evangelie die wij zomaar niet bereiken. Wilt u de wegen daarvoor banen en plannen die daarvoor gemaakt worden zegenen, zodat deze of gene voor het eerst of weer opnieuw zal horen van het evangelie van de goede herder. Wij dragen de belijdeniscategezanten aan u op, die ook deze week weer hopen samen te komen. Geef een goed en een gezegend uur als we nadenken over bidden en Bijbel lezen. En als we samenkomen in een gebedskring, geef, o Heere, dan heel veel van uw geest om samen te bidden en zo ook samen in de gemeente kwetsbaar en dienstbaar te zijn. U tot eer, mensen tot troost. Heb dank voor de diensten op deze dag. Zegen het orgelspel en de gemeentezang. De gaven die we mochten geven voor hulpverlening in Zuidoost-Azië, voor het kerkenwerk. Heere, zegen al dat werk en neem genadig alle zonden uit ons midden weg. De enige God, Vader, Zoon en Geest, u komt alle eer, lof en aanbidding toe nu en tot in eeuwigheid. Amen. Onze slotzang is uit Psalm 121 en daaruit de versen 1, 2 en 4. Ik sla de ogen naar het gebergte heen, van waar ik dag en nacht des hoogste bijstand wacht. Vers 2 en vers 4. 1, 2 en 4 van Psalm 121. Gemeente, ga nu heen in vrede, draagt met u de zegen des Heren en wees tot een zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.